Goedemorgen allemaal. Vanmorgen preek nummer 5. In verband met het visiedocument. Ik weet, ik ben altijd tegen draad. Normaal komt 4 voor 5, maar vandaag komt 5 voor 4. 4 zal Daan ons brengen over een paar weken. En er is ons opmerkzaam gemaakt dat onze preken de laatste weken durven wel lang uitlopen. De vraag is alleen, misschien is dat soms nodig. Anderen vinden misschien van niet. Maar ik heb er eigenlijk maar één antwoord op. Degene die hier vanmorgen voor u staat, en ook andere morgen, dat zijn niet altijd mensen die hun eigen woorden brengen, maar wel de woorden van de Heer. En dan kan het soms ook wat uitlopen als hij ons veel te vertellen heeft, een ene dag meer dan een andere. En dan vraag ik mij af, wie zijn wij? Om van hem te verlangen dat hij zijn boodschap kort maakt. Want u moet weten dat wij, als we hier spreken vanmorgen, dat ook niet altijd zelf in de hand hebben, want we willen ons laten leiden door hem, en dat is de bedoeling. En ik denk dat wij als gemeente vooral dat moeten respecteren, want de Heer heeft heel veel voor ons gedaan. Goed, ik wil heel even in kort de voorbije punten overlopen. Puntje 1 was, we willen als gemeente streven om het beste van ons kunnen in dienst van God te stellen. We zullen onze gaven, talenten en alles wat we hebben inzetten voor God en niet voor onze eigen eer. Ik mag hopen dat iedereen zich nog herinnert wat daarover is gezegd geweest. Voor degenen die over die preek en degenen die nog komen, zeggen van, goh, waar ging het weer over, wat was het weer? Mensen denken dan, we hebben een website en jullie kunnen er echt alles op terugvinden, alles op beluisteren, ook de powerpoints. Dus twijfel daar geen enkel ogenblik aan. Goed, we hebben ook gezegd en gehoord dat we een bijbelgetrouwe gemeente zijn. Dat we samenkomen als broers en zusters in Christus familie. Vanuit Gods liefde zorgen we voor elkaar strevend naar eenheid en vriendschap. Hij heeft Leendert het over gehad. En vandaag willen we het hebben over het feit dat iedereen wordt aangemoedigd om verantwoordelijkheid op te nemen. We willen mensen begeleiden, bemoedigen en toerusten om hun gaven en talenten te ontdekken en te ontplooien. In onze gemeente wordt iedereen aangemoedigd om verantwoordelijkheid op te nemen. En dan hebben we gezegd begeleiden, bemoedigen en toerusten, gaven en talenten ontdekken en ontplooien. Maar ik zou de rollen willen omkeren. Want verantwoordelijkheid opnemen begint niet bij het begin. Dat is aan het einde van het traject waar we het vandaag willen over hebben. Om vooral je verantwoordelijkheid gaat opnemen binnen de gemeente, dan leg je eigenlijk al een heel traject af met de Heer en met Jezus. Laat ons dus beginnen bij het begin. In Handelingen 2, vers 36 en 38, zien we dat Petrus nadat de geest was neergedaald op de discipelen, de menigte toespreekt. En daar zegt hij, dus moet het ganse huis Israël zeker weten dat God hem en tot Here en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Petrus was daar heel direct, hij sprak de menigte toe en hij appelleerde op het feit van, hé, jullie zijn het die hem hebben gekruisigd. Toen die mensen dat hoorden en beseften, dan werden ze diep in hun hart getroffen. En ze zeiden tot Petrus en tot de andere apostelen: wat moeten we doen, mannen, broeders? En Petrus twijfelde geen ogenblik. Hij zei: bekeert u. En ieder van u laat zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden. En dan zult je de gave van de geest ontvangen. Petrus zei: bekeert u en ieder, en u laten zich dopen op de naam van Jezus Christus. Ik wil hier even de klemtoon opleggen, in die zin van: dit is het begin van het traject naar verantwoordelijkheid toe. Het begin van een nieuw leven in Christus. En dat wil ik gewoon meegeven ter overdenking voor de mensen onder jullie die nog niet mochten gedoopt zijn. Dan heb ik het over de waterdoop. Het is goed om daarbij stil te staan. En daar een paar vragen over te stellen. En jullie hebben daar nog tijd voor. Maar het is goed ook om weten dat we eigenlijk ergens naar het eind van de maand april toe hopen een doopdienst te houden in deze kerk. Dus ik zou zeggen, voor degenen die zich daartoe geroepen voelen, laat gerust iets weten wanneer je denkt daar klaar voor te zijn. En waarschijnlijk word je ook nog aangesproken door iemand van ons. Dus bekeert u en laat u dopen, zei Petrus, op de naam van Jezus en de Heilige Geest. En dan zal je de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Wat is het direct gevolg van die eerste stap? Het directe gevolg van dat begin. Wanneer je je laat dopen, en je bekeert eerst, en als een bekeerling als wil gaan leven, wat daar het gevolg van is, lees je 2 Korinthe 5, vers 17. Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Nu, wat zien we? Wanneer Petrus aan de mensen zegt: bekeert u en laat u dopen en op de naam van Christus, en je zal de gave van de geest ontvangen, dan, ja, ze horen wel wat hij zegt, maar ze zijn nog niet helemaal mee. Ze weten nog niet helemaal goed of niet, of begrijpen nog niet helemaal goed wat hij daarmee bedoelt. En wat zien we dan? Ze hebben begrepen dat ze nog niet op de TGV naar de hemel zitten. Ze hebben begrepen dat er eerst nog wat anders komt. En daarom blijven ze volharden in het onderwijs der apostelen en de gemeenschap. En ze breken samen het brood en ze bidden samen. Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. In 1 Korinthe 6 vers 11 lezen we: maar gij hebt u laten afwassen, ge zijt geheiligd, maar ge zijt gerechtvaardigd door de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van God. En we zien dat daar eerst staat: en sommigen uwer zijn dat geweest. Dat slaat niet op de titel bovenaan die staat wanneer je in Christus bent. Dat slaat op het feit dat in wat Paulus daar schrijft, hij het heeft over zondaren. Alle verschillende mogelijke vormen van zondaren, ik ga ze niet opsommen, maar we zijn allemaal zondaren, we hebben allemaal in zonde geleefd en we proberen er nog dagelijks aan te ontkomen, denk ik. Maar dan zegt hij: maar je hebt u laten afwassen, reinigen. Bij het begin ben ik iets vergeten. Ik wou even zeggen, sorry als het taalgebruik van de versen wat oudbollig is, maar ik wou ze allemaal uit de NBG hebben. De reden daarvoor is dat ik nog altijd vind dat sommige dingen krachtiger naar voren komen in de tekst, hoe ze letterlijk bedoeld zijn, dan in nieuwere vertalingen. Mijn voorkeur gaat persoonlijk uit naar de hernieuwde Statenvertaling, want daar beschik ik op dit moment niet over digitaal. En dan vond ik de NBG nog het meest getrouwe. Sorry voor het oudbollige taalgebruik erin, maar als het nodig is, dan zullen we dat verklaren. Dus, maar gij hebt u laten afwassen, denk reinigen, maar gij zijt geheiligd, gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Heer Jezus Christus, door de geest en door de geest van God. Wie ben ik in Christus? Hoe je denkt, wie je bent in Christus, zo ga je je ook gedragen. En als je jezelf blijft zien als een zondaar, dan ga je op de duur ook als een zondaar blijven gedragen. Zondigen doen we allemaal, liefst zo min mogelijk. We hebben daar enorm de hulp van de Heer nodig. Maar als we er niet voldoende en altijd continu bij stilstaan, van hoe denkt Jezus hierover, dan riskeren we van als een zondaar door het leven te blijven gaan, de ene meer dan de ander. Maar als je jezelf ziet in Christus en je ziet jezelf als een nieuwe schepping, dan wil je ook als een vernieuwd mens door het leven gaan. En wanneer je je daarbij bepaalt, dan zal dat ook lukken. Maar iedere dag weer moeten we onszelf daarbij gaan bepalen. Nu, wanneer we in Christus zijn, moeten we goed beseffen dat God ons een totaal nieuwe identiteit wil geven. Een onverwoestbare identiteit waar niemand anders iets kan aan doen, iets kan vanaf doen. Of kan aan toevoegen. Een gloednieuwe identiteit in Jezus Christus door zijn geest. Wie ben ik in Christus? Eigenlijk is het een vraag waarop ieder voor zichzelf een antwoord moet geven. De vraag over onze identiteit. Maar we hebben een groot probleem. Want meestal is het zo dat we het antwoord op die vraag overal gaan zoeken waar dat niet nodig is. We zoeken meestal onze identiteit in wat ons meest bezighoudt. In ons beroep. In onze hobby's. De dingen waar we goed in zijn. In de Ferrari van onze buur. Ja, want we rijden met een trabantje. Maatschappelijke status en al dat soort dingen meer. Met andere woorden, we laten, of we hebben de neiging om dikwijls onze identiteit niet alleen te laten beïnvloeden, maar gaan te koppelen aan die van andere mensen. Aan hoe anderen over ons denken. Laat ons onze identiteit eens koppelen aan hoe Jezus over ons denkt. Hoe God over ons denkt. En als we dan... Ik moet een slide terug gaan, denk ik. Ja, hoe God over ons denkt. Dan zien we dat God ons heeft gereinigd, ons aanziet als rein, ons aanziet als heilig. We hebben gelezen dat we ook gerechtvaardigd zijn in hem. Met andere woorden, dat we in Gods ogen volmaakt zijn. Ja? En dat heeft dan niks te maken met de Ferrari van de buur of met ons trabantje. Dat heeft alles te maken met onze eigen persoonlijkheid. Wie we willen zijn in Christus. Wie we willen zijn in de ogen van God en willen we wandelen op zijn wegen, hoe hij het heeft bedoeld. Namelijk, hij heeft ons een gloednieuwe identiteit in Jezus Christus gegeven. En door zijn geest. Nu, als kind van God vind je dus je identiteit alleen in Christus. Niet in je omgeving, niet in je familie, niet in je werksituatie. Nee, bij en in Christus. En als je het zo gaat zien, en als je echt gaat stilstaan bij hoe ziet God mij, doorheen Christus, dan valt er een heleboel weg. Dan maakt je positie in het leven, je status, niet zoveel meer uit. Of je nu man bent of vrouw, of je nu gewaardeerd wordt of niet, van waar je afkomstig bent, wat je achtergrond is, hoe je inzet is, hoe je ijver is, valt allemaal weg. In Christus. Want God heeft gezegd dat hij ons, God ziet ons aan als rein, als geheiligd en als gerechtvaardigd in zijn Zoon. Met andere woorden, onze identiteit, die vinden we alleen in Christus. En die identiteit, die slaat vooral op onze verbondenheid met Jezus. Onze verbondenheid van Jezus met ons en van wij met hem. Als we in Christus zijn, dan is hij in ons. En tezamen vormen we een onverbrekelijke eenheid. Laat ons niet vergeten, als we zeggen een onverbrekelijke eenheid, dat betekent dat we ons bewust zijn van het feit dat hij voor onze zonde is gestorven. Het betekent dat Christus zijn volmaaktheid, zijn kracht, zijn liefde en zijn geduld ook in ons is. Ook die van u en van mij zijn. Dat is wel de bedoeling. En pas wanneer je daar echt bewust van bent en dat die dingen echt tot ons doordringen, pas dan kunnen we leren en degelijk antwoord geven op de vraag naar onze identiteit. Wetende, ze is in Christus, ze berust in hem en alleen in hem. Ik wil je heel even meenemen op een kleine tocht. Ik ga de verzen niet opnoemen. De lijst is te lang en te talrijk. Ik ga er enkele van opnoemen, maar anders zitten we hier binnen een paar uur nog. Maar als je nu eens je Bijbel openslaat, of een concordantie, of weet ik veel, en je gaat op zoek naar alle teksten die beginnen met ik ben. Allee, ik ga de egoïst niet uithangen. Jij bent, maar je zoekt op ik ben. Ja? Dan ben je nog niet rond. En dan sta je stil bij teksten zoals je bent een kind van God. Je bent een vriend van Jezus. Je bent gerechtvaardigd uit geloof. Je bent vrijgemaakt. Je bent gekocht. Je bent een lid van Christus. Je bent een nieuwe schepping. Een heilige. Geschapen om goede werken te doen. Je hebt toegang tot de Vader. Je bent een burger van het Rijk der Hemelen. En ik ga hier eindigen, want binnen een paar uur zitten we hier nog. Het is een waslijst en ik heb nog maar een fractie ervan genoteerd. Maar als je bij elk van die punten wil gaan stilstaan, dan is het tijd dat je beseft van, hey, wat heeft God door Christus voor mijn zonde te laten sterven, voor mij gedaan? En wat doet hij nog dagelijks voor mij en zal hij blijven doen? Want wanneer God een werk aanvangt, dan maakt hij het ook af. Ik mag een zoon zijn van God in Christus, want Christus woont in mij en ik in hem. Als we die woorden uitspreken, ik weet niet, probeer daar eens echt bij stil te staan. Als je alleen bent, niks rond je hoofd, en denken, hey, ik ben een zoon van God. Ik ben een koningskind. bij een tempel waarin hij woont. Ja, ik denk als je bij deze dingen gaat stilstaan, dat je eindelijk gaat beseffen hoe broodnodig het is. Dat je een geweldige relatie gaat opbouwen met je hemelse Vader. Jezus Christus heeft zelf gezegd, niemand komt tot de Vader dan door mij. En dat vind ik persoonlijk, dit slaat niet alleen op het moment van bekering of op de doop. Maar dit gaat over mijn ganse leven. Hoe dieper de relatie met je Vader, met je hemelse Vader, hoe beter je je zal voelen. Hoe dichter je bij hem komt, hoe dichter je in Christus bent. Hoe duidelijker dingen gaan worden. Al die dingen die ik heb opgesomd, één voor één, gaan je ogen openen. En je gaat de dingen zien door de ogen van God, als het ware. En dat moet ook ons gebed zijn. Heer, laat mij die persoon of dat feit zien met de ogen van u. En pas dan gaan we ze zien in het juiste perspectief. En om een tal van andere dingen is het zo dat als onze relatie met onze hemelse Vader oké is en groeit, en als we die onderhouden, hij ons gaat zegenen met zijn gaven, met de gaven van de Heilige Geest. Ja. Nu we gaan het even hebben over de geestesgaven, ik ga er niet te ver over uitweiden. Ik wil alleen even aandacht vestigen op één punt. Misschien zijn er mensen onder ons die wanneer we over het algemeen spreken over de gaven van de Heilige Geest, die een beetje zich onzeker voelen, zich een beetje bang voelen. Want ik heb er al zoveel over gehoord, en dat is alleen voor charismatische mensen of voor pinksterchristenen of weet ik veel. Nu, in de Bijbel staat, en ik denk dat wij geen andere Bijbel hebben dan andere christenen. Ja? In 1 Korinthe 12, vers 7. Maar aan ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. Met de nadruk op allen. Tot welzijn van allen. Ik heb nog nooit niet geweten, als er iets is in het algemeen belang, dat dat iets is waar we moeten bang voor zijn. Alleen is het zo, als onze relatie met de Vader in orde is en hoe ze moet zijn, dan maakt hij ons duidelijk met welke gaven hij ons bedeelt en hoe we die moeten gebruiken en aanwenden. En we gaan ze even opsommen. Dus 1 Korinthe 12 vanaf vers 7... Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. Want allen, pardon. Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, aan de andere met kennis, krachtens diezelfde Geest. Aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gave van genezingen, ook door die ene Geest. En aan de werking van krachten, aan de andere profetie, aan de een het onderscheiden van geesten, aan een ander allerlei tongen en aan weer een ander de vertolking ervan. Er is verscheidenheid in genadegaven. Maar het is dezelfde Geest. Er is verscheidenheid in bedieningen, maar het gaat om dezelfde Heer. Er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God die alles in alle werkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. En dan begrijp ik dat er mensen zijn die vragen zullen hebben bij een of andere van die gaven. En het zou ons te ver leiden om daar nu op in te gaan. Maar ik wil u gewoon vragen, straks na de samenkomst, stap gerust naar mij of iemand anders van deze gemeente toe. Als u daar vragen over hebt, ga daar niet mee naar huis. Stel ze, spreek ons aan, we zullen je een gezond antwoord geven. Ga er niet over piekeren. En als er nog mensen zijn die mochten twijfels hebben of vragen hebben over de geestesgaven. Oh, ik heb er al zoveel over gehoord. Ja, en ja, die vertelt dit en die vertelt dat. Kijk, in 1 Korinthe 14 schrijft Paulus letterlijk, jaagt de liefde na en streeft naar de gaven des geestes in het algemeen. Ik ben daar gestopt. Maar ik wil wel vertellen dat er achtervolgt vooral naar de gaven van. Puntje, puntje. Voor mensen die zouden denken, hij zegt alleen maar wat hem uitkomt. Nee, nee, Paulus zegt nog veel meer. Maar hij zegt, jaagt de liefde na en streeft naar de gaven van de geest. Maar hou altijd één ding voor ogen. Ga altijd de Vader opzoeken. De gaven van de geest, die zijn bedoeld om zijn gemeenschap op te bouwen. Om de gemeente op te bouwen. Dat is de bedoeling. Als we zijn gaven krijgen en hij leert ons. En hij zal ons duidelijk maken hoe we ze moeten aanwenden. Waar, wanneer, bij wie, met wie. Als onze relatie met hem oké is, dan zullen we die aanwenden tot opbouw. Van de gemeente tot opbouw van zijn lichaam en allen die in zijn lichaam zijn. En dan zien we dat de menigte, toen Petrus in heeft toegesproken, begrepen dat er meer aan de hand was dan wat ze hoorden van Petrus die dag. En dat het nodig was dat ze zijn gezelschap bleven opzoeken. En niet alleen dat van hem, maar ook van zijn apostelen. En daarom zien we dat er geschreven staat, en zij bleven volharden in het onderwijs der apostelen en de gemeenschap. Het is niet voor niks dat we in 2 Timotheus lezen, elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. Met andere woorden, blijven volharden in het onderricht van de apostelen en de gemeenschap. Het is onze bedoeling om binnen afzienbare tijd van start te gaan met het geven van onderricht. En dit zal waarschijnlijk even onder een andere vorm zijn dan de kring die we op dit moment kennen, Bolt. Wat geweldig is, Sam. We willen daar zeker niet van afdoen. En niet alleen Sam, maar goed, iedereen. Mieke ook. Maar we begrijpen dat het nodig is om ook degelijk onderricht te gaan geven. Onder welke vorm dit gaat gebeuren, dat hoor je nog binnen enkele weken, afzienbare tijd. Alleen zou ik zeggen voor de mensen die twijfels hebben, mensen die vragen hebben, mensen die echt willen gaan leven hoe Christus het heeft bedoeld, die in hem willen gaan leven en die willen gaan werken aan hun relatie met de Vader. Mensen, denken er goed over na als die gelegenheid er aankomt. Ik zou ze niet laten voorbijgaan. En weet ook dat dat onderricht nodig is in het afleggen van dat traject. Dat traject waar we het gans in het begin over hadden. Dat traject naar verantwoordelijkheid opnemen. Als we verantwoordelijkheid willen opnemen in dit leven als christen, dan moeten we weten waar we het over hebben. Dan moeten we toegerust zijn. En dan bedoel ik niet, als je Gods aangezicht zoekt, dat hij je dan niet gaat duidelijk maken. Dat is weer een andere zaak. Maar als je echt wil weten waar je over praat, en je zou heel snel ondervinden, als je met mensen gaat praten over bijbelse onderwerpen, dat je de gekste vragen krijgt. Wees voorbereid. Wees voorbereid. In Hosea kunnen we lezen, en dat is dan wel in een ganz andere context, dat zeg ik erbij, maar toch wil ik het geweten hebben. In Hosea, ik denk 14 vers 6, kunnen we lezen dat God de profeet stuurde en zei van mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. En hiermee bedoel ik niet dat kennis alles is. Verre van. Maar kennis van zijn woord hebben we als christen nodig. Geloof me. En tot slot lezen we in 2 Timotheus, hoofdstuk 4, vers 2, waar het op neerkomt. Waarvoor God ons bedoeld heeft. Het plan dat hij heeft met een ieder van ons. En met een ieder van ons heeft hij een ander plan. Ik heb het dan over de details. Ja? Ik denk dat we allemaal wel willen weten wat zijn doel is met ons. En dat zal hij ons wel duidelijk maken als onze relatie met hem oké is. Maar in het algemeen gaan we ervan uit dat zijn bedoeling is dat wij het woord verkondigen. Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf en bemoedig. Met alle langmoedigheid en onderrichting. En als je die tekst herleest, zal je ook beseffen hoe nodig het is onderricht te worden in zo'n woord. Verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf en bemoedig, met alle langmoedigheid en onderrichting. Lezen we. Dat zijn de woorden van Paulus, en die wist heel goed waar het op aankwam. En dat is ook de bedoeling van God met een ieder van ons, elk op zijn eigen manier, gebruikmakende van de gaven waarmee de Heer hem toerust, tot opbouw van zijn lichaam. Amen. Even een kleine toelichting bij de foto. Het is de bedoeling dat we degene die nog heel ver van de papa staan, mee naar boven bij de papa brengen. Dank u.